Goedemorgen gemeente, ouderen en ook jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio en internet. Hartelijk welkom in dit kerkgebouw of waar u ook de dienst meeluistert. Voorganger is vanmorgen dominee Visser. De schriftlezing is Handelingen 9, vers 36 tot en met 43. En dan zijn er een aantal mededelingen, collecte voor de slotpsalm. De eerste is voor de kerk, de tweede kerkelijke kas, met name de emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan vraagt de kerkenraad bijzondere aandacht van u en jou voor een bericht op de zondagsbrief over de leerdiensten. Om de gemeente meer bij de leerdiensten te betrekken en u en jou in het bijzonder is er de mogelijkheid om vragen in te dienen. Deze zullen door de predikanten zoveel als mogelijk is meegenomen worden in de voorbereiding van de preek. Kerkenraad is dankbaar dat de opbrengst van de dankdagcollecte tot nu toe €8300 is. En de kerkenraad is ook dankbaar voor uw inzet tot nu toe voor de voedselhulp estafette. Dan gaan we nu zingen Psalm 92 vers 1. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze hulp in de naam van de Heere is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Here, door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen opnieuw gaan zingen nu Psalm 100 vers 1 en 3. Psalm 100 vers 1 en 3. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. En ook het derde, gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En zo gaan we als het ware met het oude Israël op weg naar de eredienst. Toen in de tempel, nu in de tempel die gevormd wordt door de kerk van Christus. Psalm 100 vers 1 en 3. Vanmorgen worden wij geplaatst voor de spiegel van Gods wet, zodat we zien hoe het ervoor staat met ons in Gods ogen. Wij zijn onreine mensen, maar de wet wil ons juist naar Christus toe jagen, zodat we bij hem verzoening en vergeving ontvangen. En dan wil de wet ook gelezen zijn als een richtsnoer, een weg voor het nieuwe leven van dankbaarheid en heiliging. Laten we zo naar de wet luisteren en dan zingen. De psalm die spreekt over vergeving en verzoening na belijdenis, psalm 32 vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. U naamt die gunstig, genadig weg. Psalm 32 vers 3 zingen we na de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere. Uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Voordat we nu de schriften openen om Gods stem te horen, laten we eerst bidden of God ons hart wil openen door zijn Heilige Geest. God van het verbond, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van uw kerk van Oude en Nieuwe Testament, wij komen eerbiedig tot u op deze zondag in de herfst. Alles spreekt van het voortgaan van de seizoenen. Het blad valt af, het gras verdort. Het zet ons stil bij de beperktheid, de tijdelijkheid van de dingen. En tegelijkertijd laat het zien hoe bijzonder u de schepping hebt gedacht en hebt ontworpen en hebt gecreëerd. U bent goed. De natuur spreekt van het werk van uw handen. We komen samen als gemeente die u samenroept en die u in deze lage landen al zoveel eeuwen in stand houdt. Het is, als we de geschiedenis zien, over toppen gegaan van Dankbaarheid en uitredding in de kerkgeschiedenis en door diepe dalen van duisternis en angst. En zo hebt u door die lange geschiedenis ook ons en onze kleine levens weten te bereiken. U roept ons en we zijn gekomen, misschien wel een beetje met hangende pootjes, omdat we het niet zo zagen zitten om naar de kerk te gaan. Omdat we moe waren van de zaken die ons in beslag nemen en namen in de achterliggende week. Omdat we ons murgebeukt voelen door de slagen van het leven. Omdat we ons geknakt voelen als zo'n riet. Geknakt in onze gezondheid, geknakt in onze psyche, geknakt in ons streven om goed te leven voor u. Omdat het altijd weer zo tegenvalt. En we altijd weer uitkomen bij die 32e psalm, dat we onze zonden aan u moeten belijden. Wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde, zegt uw woord. En daarom buigen we het hoofd en hopen we op uw genade. En heren, zullen we ook weer kracht krijgen om deze nieuw begonnen week in te gaan. Om het leven van alle dag aan te kunnen en door te kunnen. Dan hebben we uw levende woord nodig. Hemelsbrood, levend, fris, opborrelend water. En wat kan het anders zijn dan u, Heere Jezus? U bent het brood des levens. U bent dat water dat in de woestijn al aan Israël gegeven werd uit de rots. Geef het ook vandaag weer. En heren, dan kunnen we ons als mensen, ook als ambtsdragers, ook als predikanten, soms net zo'n dorre rots voelen. En dan moet er soms op geslagen worden om water voor te brengen. En dat is elke keer weer een wonder als dat gebeurt. Geef dat wonder. Zodat we als gemeente ons mogen voldrinken van het water dat u geeft. Het evangelie van Christus Jezus. Niets in deze wereld kan onze dorst lessen dan Christus Jezus en Hij alleen. Als we dat zien en ervaren, dan danken we u dat dat mag in ons leven. Als we dat niet zien en daar geen brood van hebben gegeten, wilt u ons dan ontdekken. Onze ogen openmaken en ons hart openen voor uw woord, zodat we gaan horen wie wij nodig hebben en wie de bron van ons leven is. Heere, u weet hoe we hier samengekomen zijn. U weet hoe broeders en zusters luisteren voor de kerktelefoon of kerkinternet. Wij willen u vragen om een zegen voor hen en voor ons. Wij bidden voor hen die niet bij ons konden zijn, verhinderd zijn wegens ziekte, zwakte, op kinderen moeten passen. Wij bidden ook voor hen die afgehaakt zijn en die steeds minder komen en inmiddels misschien al helemaal niet meer komen. Wilt u ook hen opzoeken? U kon toch in het verleden al ongelovige Thomassen erbij betrekken. En u kon toch vroeger al Manasses, die diep vervreemd waren geraakt van u, tot u bekeren. Doe dat ook onder ons. En geef uw zegen aan ons. Want zonder u en zonder het werk van uw geest kan het niet. Kyrie eleison. Heere, erbarm u. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we op hoop van zegen de schriften lezen, gemeente. De schriftlezing is uit Handelingen 9, vers 36 tot het einde, vers 43. En dat gedeelte vormt tevens de tekst voor de verkondiging. Het is één integrale geschiedenis. Vandaar dat ik dit schriftgedeelte ook als tekst kies. Dus Handelingen 9, vers 36 tot het einde. En dan gaan we in aansluiting daarop zingen van de daden van de Here die we in de schrift, het schriftgedeelte lezen, maar ook bezingen in Psalm 118, vers 8, 13 en 14. Psalm 118, vers 8, 13 en 14 zingen we in aansluiting op de schriftlezing. Maar eerst dus beginnen we bij Handelingen 9, vers 36. En er was in Joppe een zekere discipelin, van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lydda vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe. Die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had, toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Tot zover Gods woord. Gemeente, na de verkondiging die ik u met Gods hulp hoop te doen, gaan we zingen. En dan zingen we uit Psalm 86, vers 5 en 6. Een psalm die in de tijd van de dichter op geen enkele manier zicht had op vervulling, maar die na het Pinksterfeest wel degelijk vervuld is. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. En ook het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Dus Psalm 86, vers 5 en 6 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Het is kort geleden dat ik in de gelegenheid was om eens een kijkje te nemen bij het werk van een evangelist. Eigenlijk een evangeliste echtpaar in een grote stad ergens in Nederland. En deze evangelist, ik heb er ook over geschreven in de Wekker, het maakte veel indruk op mij vandaar. Deze evangelist die was 7 jaar geleden begonnen in die grote wijk om iets van het evangelie door te geven met daden en woorden, met woorden en daden. En wat mij eigenlijk wel heel erg trof was dat hij in die grote wijk, een probleemwijk zou je kunnen zeggen, met de kleine gemeente die gegroeid was, zoveel licht verspreidde op een heel praktische manier. Nou, u bent er ook mee bezig geweest. We hebben een actie voor de voedselband, voor de voedselbank. Prachtig, ik hoorde van de diakenen dat er al zo'n 50 dozen gevuld waren met allerlei voedingsmiddelen. En het is prachtig om zoiets concreets te mogen en te kunnen doen als gemeente. En dat gebeurde dus ook in de gemeente van dit evangelisten-echtpaar. En zijn vrouw was heel erg goed als in het naaiwerk en zij had een klein naaiatelier opgericht, waar de vrouwen, vaak moslimvrouwen uit de wijk, kleding konden maken en dat ook verkopen en zo een klein inkomen konden verwerven. Want heel veel mensen hadden daar geen vast inkomen, zelfs geen uitkering, waren illegaal zoals dat dan heet. Maar ook die monden moeten gevoed worden. Een heel praktisch werk van dienstbetoon waarbij woord en daad samen opgaan. In de kerken is er nog wel eens discussie over. Moet je nou vooral als gemeente daden laten zien, investeren in diaconaat, praktische dingen doen? Of moet je nou juist alle inzet plegen op de prediking van het evangelie? Moet je inzetten op het woord? En sommigen zeggen van, ja, dat bijt elkaar ook een beetje, want als je hulpbetoon doet, ja, wordt het dan niet een beetje een soort worm aan de missionaire haak, hè? Om mensen als het ware te winnen en dan, als ze even niet oppassen, ze te grijpen met het evangelie. Is dat wel eerlijk? Is dat wel oprecht? En u begrijpt ook wel, als evangelisatieconsulent moet ik en mag ik daar veel over nadenken, over dat soort vragen. Maar ik zag dus bij dit evangelisten-echtpaar hoe die twee prachtig samen op konden gaan. Woord en daad, daad en woord. En toen ik hoorde over dat naaiatelier van die zuster, toen kon het bijna niet anders of ik moest denken aan Dorcas. Dorcas waarover we gelezen hebben, die ook immers bezig was met het maken van kleding. En je zou kunnen zeggen, is dat nou belangrijk? Is dat nou belangrijk in Gods koninkrijk? Is dat nou belangrijk in de kerkgeschiedenis? Dat er ergens in een klein kustplaatsje, Joppe, ergens in Israël, lang geleden, pak een beetje 2000 jaar geleden, dat er een vrouw was die zich bezig hield met het maken, het naaien van kleding. Dat is toch niet belangrijk? Het gaat toch in de wereld om wat de koningen en de keizers en de presidenten gedaan hebben? Het gaat toch in de wereld wat er in het Witte Huis gebeurt? En wat Poetin bedenkt in Moskou. En wat IS en wat Al-Qaeda allemaal aan ellende zitten te bedenken. Daar gaat het toch om. Maar wat een wonder. 2000 jaar later lezen we over wat één vrouw deed. Dorcas. En wat deed ze dan? Vast iets heel groots. Ze heeft vast een heel belangrijk boek geschreven. Nee, ze maakte kleren. Dat weegt, dat telt in het koninkrijk van God. En God heeft op een wonderlijke manier gebruik gemaakt van haar liefdewerk. Zo werkt God dus in mensenlevens. Dingen waarvan de grote wereld zegt, is klein, onbelangrijk, schrap dat maar. Daarvan zegt God, zo bouw ik mijn kerk. Laten we daar meer over gaan horen hoe God dat doet. En boven de preek schrijf ik dan Gods zendingswerk door zijn dienende Dorcas. Gods zendingswerk door zijn dienende Dorcas. We horen hoe hij dat doet in haar leven, hoe hij dat doet in haar sterven en hoe hij dat doet in haar opwekking. Gods zendingswerk door zijn dienende Dorcas in haar leven, sterven en opwekking. Dat kustplaatsje Joppe, daar woont een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was. Zo begint het gedeelte dat we gelezen hebben. En dat is eigenlijk al zo prachtig, zo bijzonder. Er staat dat zij een zekere discipelin was. Nou, wat is een discipelin? Dat is een leerling. Christus had discipelen, die hij later uitzond, hè, toen werden het apostelen, gezondenen betekent dat. Maar hij had natuurlijk discipelen, dat zijn leerlingen. En dit is een dame, een vrouw, een zuster, een discipelin. Dat kenmerkt dus haar leven. En dat vind ik zo geweldig, want ja, hoe gaat dat bij ons, hoe gaat dat in kerkelijk Nederland? Als wij iemand willen duiden, hè, dan zeggen we van ja, hij of zij, nou ja, hij woont daar en hij gaat naar die kerk en dat is hersteld of gereformeerde gemeente of hervormd of christelijk gereformeerd of oud gereformeerd en nou ja, daar zijn ze zus en daar zijn ze zo en daar leren ze dit en daar doen ze dat en maar zo zijn wij weer niet. He, wij praten heel erg in dat soort termen, vrees ik. Misschien doet u dat niet, gelukkig maar vaak gaat dat wel zo, vrees ik. Maar is dat nou het kenmerkende, dat je lid bent van die en die kleur en van die en die gemeente? Nou, hier zie je dat dat dus niet het bepalende is. Bepalend is of wij een discipel of discipelin van Christus zijn. En Tabitha was dat. Ze is een leerling van Christus. Zo mocht je dat lezen en opvatten. En dat is dus kennelijk het kenmerkende wat van haar gezegd kan worden. En wat is dat heerlijk als dat ook over ons gezegd kan worden. Dat de mensen in de buurt misschien zeggen van ja, hij of zij, hij gaat altijd naar de kerk en dan zie ik hem op de fiets stappen of ik zie haar in de auto stappen in zondagse kleding. En ik ben het helemaal niet eens met hem of haar, ik vind het ook allemaal heel vreemd, maar één ding moet ik ze nageven. Ze zijn echte volgelingen van Jezus. Ze zijn echte leerlingen van Jezus. Wat is dat heerlijk? Als dat nou gezien mag worden, als wij zo nou ook bekend mogen staan in de samenleving, nou wat zou dat heerlijk zijn? Wat zou dat een geweldig getuigenis afleggen, dat duidelijk mag worden? En als ik eens vragen mag, zo aan het begin van de preek meteen al. Bent u nou leerling van Jezus? Leerlingen van Jezus. En wat hebt u dan geleerd allemaal? Wat heb jij dan allemaal al geleerd van de Heer Jezus? En misschien is dat best goed om dat eens na te gaan. Waar zit ik nu eigenlijk? Op de school van de Heer Jezus. Wat heb ik nou geleerd van Hem? Want ja, op een school, jongens en meisjes, ja, dan ga je door, hè? Je blijft toch niet altijd in groep 1 zitten. Stel je voor dat je hele leven in groep 1 zou blijven zitten. Of jongelui dat je in de brugklas zou moeten blijven zitten. Of studenten dat je altijd in de propenduizen zou blijven hangen. Dat is niet de bedoeling. Er moet voortgang zijn. En wat hebben wij nou geleerd eigenlijk van de Heer Jezus? De laatste maand, de laatste jaren, het laatste decennium. Leren van de Heer Jezus betekent voortgang, verdieping in de schriften, verdieping ook in het kennen van jezelf als zondig mens, maar ook verdieping in het kennen van Christus, verdieping in het leven van de heiliging, leerling zijn van Christus, daar gaat het dus om. Deze leerlingen van Christus heet Tabitha en dat is zo'n mooie naam, jongens en meisjes. Ik heb dat dus even nagezocht, hè. Tabitha, dat betekent Gazelle. Nou, je kent vast wel die fietsen van dat merk, hè? Gazelle. En een gazelle, dat is een prachtig, hoe moet ik het nou uitleggen? Een soort van hert. En ik heb gisteren ook al even wat plaatjes bekeken op internet van die gazelles. Nou, prachtig, hè, als je dat ziet. Hele ranke beesten die heel snel zijn. Ze kunnen ook heel snel lopen. En ze zien er prachtig uit. Heel rank en heel slank. En in grote kudde strekken ze met elkaar op. En je wordt er gewoon blij van als je zo'n beest ziet. Een gazelle. En zo was het ook in die tijd. Als mensen Tabitha voorbij zagen komen, dan werden ze er gewoon blij van. Gewoon blij van. Waarom? Nou, Tabitha was een vrouw waar iets van uitging. Ze was een vrouw, staat er, die overvloedig was in goede werken, staat er in vers 36. Goede werken, nader bepaald, liefdegaven die zij schonk. Dus als je het nou heel krap had, die maand, en het was aan het eind van de maand, en je had een stukje maand over, vergeleken bij je geld, hè, zoals wij dat dan zeggen. Aan het eind van de maand heb ik geen geld over, maar aan het eind van mijn geld heb ik een stukje maand over. Dan was Dorcas er en die kwam langs en zij stelde nooit mensen teleur. En als je haar dan even aansprak, dan pakte ze haar buidel, haar geldbuidel, haar portemonnee en dan gaf ze wat nodig was. Zij was overvloedig in goede werken. Ze liep over. Het was als een emmer waar die helemaal vol zijn, jongens en meisjes, en dan doe je er nog meer water bij en loopt die over. Nou, zo was het bij haar ook. Zij liep over van goede dingen, van goede werken. Wij hebben altijd nog wat moeite, hè, met goede werken. Dan denken we al snel, ja, dat is Rooms toch. Maar dat is dus helemaal Bijbels. Goede werken als vrucht van het leven met Christus. Als je discipelin bent of discipel bent van Christus, ja, dan kan het niet anders of er komen vruchten. Goede werken. Goede werken. Dingen waarvan God zegt, dat is goed in mijn ogen. Niet waarvan mensen zeggen dat is goed, maar waarvan God in de eerste plaats zegt dat is goed. En zij stond zo bekend in Joppe. Als een leerlinge van Christus. En als iemand die overvloedig was in goede werken en in liefdegaven. Dus ze gaf niet met een zuur gezicht van, nou ja, laat ik het maar doen, want dat moet van de Heere God. Nee, het waren liefdegaven. Gaven waarin je proefde, haar hart staat voor mij open. En als zij iets gaf, dan was het ook niet dat ze die ander het gevoel gaf dat ze een gunst verleende. Hè? Dat is heel naar als je iets nodig hebt en die ander geeft het, maar die ander laat merken van ja, je moet nou wel heel dankbaar zijn, want voor wat hoort wat. Nee, liefdegaven. En zo stond zij dus bekend. En wat is dat prachtig als een christin, in haar geval, of een christen, zo een, dat zeggen we toch wel eens, een leesbare brief is van Christus. Want er staat helemaal niet in deze tekst dat Dorcas nou zoveel woorden gebruikte, of dat ze heel goed kon preken, of dat ze heel goed de geloofsleer kon uitleggen, of dat ze op elke moeilijke vraag een uitstekend antwoord wist. Dat staat er helemaal niet. Dat denken wij vaak wel, hè. Wij moeten in contacten met niet-gelovigen moeten wij het juiste woord zeggen. En dat moet precies passen bij wat hij of zij denkt. En als ik het goede antwoord niet weet, help, dan weet ik het niet meer. Maar Dorcas praatte met haar handen. Dorcas getuigde met haar overvloedige goede werken. Wat geweldig. Als dat ook in Veenendaal, In onze omgeving zo zichtbaar wordt. Dat de mensen zeggen, overvloedig in goede werken. Dat is een goede buurman. En nogmaals, ik ben geen christen en dat zal ik ook wel niet worden, maar wat die buurman zegt, dat doet hij ook. En wat hij doet, dat zegt hij. En als ik een beroep op hem doe, dan staat hij er voor mij. Dat is al zo geweldig. Ik heb te vaak al gehoord, ook in mijn werk bij Defensie, dat militairen zeiden van ja, ik heb wel ergens gewoond op de Bible Belt in zo'n plaatje, allemaal heel christelijk. En dan zeiden ze van ja, grote gezinnen en maar het enige wat ik hoorde was dat ik mijn auto niet mocht wassen op zondag. En ik denk, dat is toch een gemiste kans, hè? Dat, dat juist in een plaats waar veel christenen wonen, dat kennelijk dan alles is wat zo iemand hoort. In de omgeving van Dorcas was dat niet zo. Daar proefde ze uit haar handel en wandel dat zij een leerling was van Christus. En zo werkt God dus door haar leven. En Dorcas is heilig creatief, hè? Want als je hart openstaat voor mensen, dan proef je ze ook waar de nood ligt. Nou, de diakenen die hebben dat ook ingezien, hè? Die hebben gezegd, in Veenendaal ligt dat is een belangrijk stukje nood in het verstrekken van voedsel voor de mensen die het minste hebben. En Dorcas heeft ze ook rondgekeken in Joppe. En wat viel haar op? Er waren weduwen. En in die tijd kregen die mensen geen uitkering of zo. En als weduwe was je heel kwetsbaar. U zult het toch wel weten. Nog steeds zo in het Midden-Oosten. He, in Afghanistan zijn bijvoorbeeld heel veel oorlogsweduwen. Wie een man gesneuveld is. En die mensen hebben een verschrikkelijk bestaan vaak. Verschrikkelijk bestaan aan de marge. Geen inkomen. Worden veracht. Heel erg. Nou, als weduwe was je kwetsbaar. En Tabitha, of wat vertaald Dorcas is, die zag dat. En ze ging aan de slag. Ze maakte kleding voor de weduwe. Zo praktisch diende ze God met haar werken. Dus als u in uw leven ook mensen mag dienen, dan moet u daar nooit klein over denken. Zo van, ja, ik kan helemaal niet goed praten, ik kan de Bijbel niet goed uitleggen, ik kan alleen maar iemand helpen. Of een boodschapje doen voor mijn zieke buurvrouw. Nou, denk daar niet te klein over. Denk daar niet te klein over. Heel veel mensen die in de tijd van Dorcas leefden, grote Griekse schrijvers en filosofen, nou, daar weten wij niks meer van. Of je moet het gaan studeren of zo, daar weet je iets van. Maar deze eenvoudige Dorcas, daar hebben we het over vanmorgen. Dat heeft waarde in de ogen van God. Zo zendt God iets van zijn liefde door Dorcas deze wereld in. En dan is het ook zo verschrikkelijk wat er dan op een kwade dag gebeurt. Jongens en meisjes, Dorcas, Tabitha, hè, betekent hetzelfde, maar Lucas die wil het graag vertalen voor zijn niet-Joodse lezers. Hè. Joodse lezers wisten wel, Tabitha, ja, dat is een gazelle, dat is een hinde. Maar hij schreef voor niet-Joodse lezers. Hè? Dus u voelt Lucas, die handelingen geschreven heeft, is bezig om het over de grenzen van de talen, van de culturen te brengen, zodat wij in Veenendaal het ook begrijpen. Dorcas, hinde, gazelle. En wat erg dan, jongens en meisjes, dat die lieve Dorcas, waar de mensen van zijn gaan houden, dat die ziek wordt. En het erge gebeurt, ze sterft. Wat een klap. Het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. Ja, wie zijn die mensen die dat doen? Nou, dat is de gemeente geweest. Dorcas is lid geweest van de jonge christelijke gemeente daar in die kustplaats Joppe. En zij heeft er een belangrijke plaats gehad in die gemeenschap, in die christelijke gemeente, maar vast en zeker ook daarbuiten. En nu is die gemeente haar Dorcas kwijt. Dat diaconaat wat zij mocht uitoefenen, die zichtbare liefde van Christus met haar handen, waarin naald en draad gehanteerd werden, dat valt in één klap weg. Wat een verdriet. En je stelt het je voor, zoals bij ons ook, als er een lid van de gemeente sterft, de gemeente staat er omheen, treurt, verzorgt haar. En in die tijd werd dat niet uitbesteed aan de begrafenisondernemer, maar toen waste men de geliefde dode zelf. Zo deed men dat, zo doet men dat. En men legde haar in de bovenzaal, op het dak van het huis. Er was een luchtige kamer gebouwd, koele plek. En daar werd de geliefde dode neergelegd. Ja, en wat dan? Ja, dan is het toch een kwestie van zo snel mogelijk op dezelfde dag nog begraven. Zo ging dat, zo gaat dat nog steeds in het Midden-Oosten. Op dezelfde dag begraven. En dat doen ze dan niet. Wat gebeurt er? De discipelen, dus de andere gemeenteleden die om haar heen staan, die om haar treuren, die horen dat Petrus in de buurt is. De rotsman, de apostel. En Petrus is in Lydda en dat ligt vlakbij Joppe, ongeveer 15 kilometer. En ze sturen dan twee mannen, zegt vers 38. Waarom twee? Nou, dat geeft het gewicht van de zaak aan. Als je twee mannen stuurt, hè, jongens en meisjes, ze hadden natuurlijk geen e-mail of appjes of post deed het ook nog niet. Dus ze sturen twee mensen om Petrus te gaan halen. Twee mensen, omdat het zo heel belangrijk is. Want uit de mond van twee of drie is alles vast. En ze smeken dat die zonder uitzal naar hen toe komt. En waarom doen ze dat? En waarom zeggen ze niet eens wat er aan de hand is? Ze leggen de zaak niet uit. Ze zeggen, Petrus, kom. En misschien heeft Petrus wel gevraagd, wat is er dan? Wat moet ik dan doen in Joppe? Petrus, kom, zonder uitstel. En ik heb me zitten afvragen, waarom doen ze dat nou? Je kunt zeggen, ze hebben hoop en ze hebben geloof dat Petrus als instrument van God iets kan doen aan die dood. Zo was het immers gegaan bij Elia, bij Elisa, hadden doden opgewekt. Christus had doden opgewekt. Dat die jongeling te Nain en Lazarus en Talita, dat meisje. En kennelijk hopen en verwachten ze dat Petrus als instrument daar iets aan kan doen. Daar zit dus een geweldig geloof achter. Want Petrus is immers gezonden door Christus. En, zou je kunnen zeggen, en verder kunnen vragen, maar kijk, er waren toch wel meer mensen die stierven in die tijd. Want Dorcas zal toch niet de enige zijn geweest, de enige geliefde dood. En waarom gaan ze nu juist voor haar Petrus opzoeken? En vragen ze nu juist voor haar of Petrus mee wil komen? En waarom is zij nou zo bijzonder? Was zij zo bijzonder? Nou, ik denk dat je dat inderdaad kunt zeggen. Kijk, in die jonge gemeente van Handelingen, die in Jeruzalem is ontstaan en snel vertakt is naar andere dorpen en steden en ook in Joppe gevestigd is geraakt. Daar waren een aantal dingen natuurlijk geweldig belangrijk. Hè? De verkondiging van het woord door de apostelen. Maar ook dat dienen van elkaar. Dat dienen van elkaar met de daad. Dat diaconaat, die zichtbare liefde van Christus. En Dorcas verpersoonlijkt dat. Dorcas laat zien hoe een christen mens hart zal hebben voor zijn naasten. Heel eenvoudig, met naald en draad, met een gave op het goede moment aan de goede persoon. En de gemeente is dat in één klap kwijt, dat diaconaat. En daar kunnen ze niet mee leven. Daar kunnen ze niet mee leven. Dorcas, dat juist zij moet wegvallen op dit moment. Terwijl ze zo helemaal in haar taak staat. Terwijl ze zo'n belangrijke plek heeft in de gemeente en in Joppe. En ze kunnen er niet mee klaarkomen, ze kunnen het niet aanvaarden dat nou allemaal weg is. Want God werkte toch door haar? God werkte toch door haar liefdebetoon, door haar naald en draad en kleding? Dat moet toch doorgaan, dat werk van God in Christus via haar? U voelt wel aan dat... Dat diaconaat, dat dienen van elkaar, dat boodschapje doen voor je zieke buurvrouw. Dat erbij zijn bij je overburen als daar iemand sterft. Dat geven van die 20 euro als iemand het heel moeilijk heeft. Dat sturen van een kaartje als iemand in een depressie zit en niet meer weet hoe hij of zij eruit komt. Dat dienen van elkaar. Dat is niet maar bijzaak. Wij hebben wel eens het gevoel, vermoed ik, dat we denken van ja, dat is toch eigenlijk maar ja, bijproduct van de gemeente. Dat dienen van elkaar. Het gaat toch om het woord, het gaat om de leer, het gaat om de ware kerk. En dan kunnen we daar ook heel fel in zijn. En soms moet dat ook hoor, tegen de, de stortvloed van vrijzinnigheid die soms in allerlei kerken en gemeenten openbaar komt, maar dat dienen van elkaar. Komt dat ook tot zijn recht bij ons? En dan naar binnen toe, maar ook naar buiten toe. Want Dorcas, geloof maar niet, als zij op straat iemand tegenkwam die het heel moeilijk had, dat ze zei van ja, maar jij bent geen lid van de gemeente. Aan jou loop ik voorbij. Dat kan niet. Als je hart open staat voor de schepselen van God, de mensen om je heen, dan ben je gunnend naar je eigen gemeente, maar ook naar de mensen buiten die gemeente. En ik denk wel eens, ligt daar niet ook een heel belangrijke taak, een stil getuigenis van de liefde van God in Christus, door dienend de anderen om je heen nabij te zijn. Ze gaan op weg, deze mensen, naar Petrus toe. Want ze willen niet dat de gemeente van Christus zonder deze dienares is. En u voelt wel aan, daar zit natuurlijk toch ook iets van de leiding van de Geest in. Die mensen op weg doet gaan. Die mensen geloof geeft dat er doen aan is. En dat ze naar Petrus moeten. En dat ze naar een weg zoeken dat Gods werk door deze Dorcas verder zal gaan. En u voelt daarin en u merkt daarin de drijfkracht van God die de eeuwen door zijn gemeente aanspoort. Tegen alle lethargie en apathie, hè, dat je denkt, ja, laat het maar komen, laat het maar gebeuren, dat God telkens weer zijn gemeente aanspoort. En dat er telkens weer in de gemeente mensen opstaan die zeggen van, laten we elkaar dienen. Laten we getuigen zijn met woord en daad. Want de kerk van Christus is gezonden in deze wereld om licht te zijn. En ik vraag me af, zijn we dat soms niet een beetje kwijtgeraakt? Dat we vooral kerk zijn, ja, voor God zeggen we dan, om God te eren en te dienen en zijn woord te horen. Maar dat het in de praktijk toch vooral is, we zijn kerk voor onszelf. We zijn zout hoor, zeggen we dan, maar dan vooral in het zoutpotje op de tafel en niet in het eten. We zijn geroepen om zout en licht te zijn in een bedorven wereld. Maar daarvoor is het wel nodig dat we ook uitgaan in die bedorven wereld. Dat we ons niet terugtrekken op onszelf, in onszelf, genoegzaam. We hebben het goed met elkaar. Maar dat we bewogen zijn met de mensen om ons heen. En in die gang van die twee discipelen naar Petrus toe, daar proef ik de drijfkracht van de Heilige Geest. Die de mensen onrustig maakt bij de gedachte dat liefdewerk van Dorcas gestorven is met haar. En daarom vind ik het altijd weer bijzonder als er in gemeenten, ook breder in gemeenten, in gemeenten waar ik ook mag komen als consulent, dat je dan merkt dat er altijd weer mensen bewogen zijn. En die hun broeders en zusters ook altijd weer even wakker schudden. En zeggen van, we waren toch kerk, omdat God met deze wereld bezig is. Oh ja. Zeggen dan anderen, oh ja, dat was ook zo. En hoe moeten we dat dan gaan doen? Ja, daar moeten we over nadenken. Dan moeten we weer iets gaan vertonen van die liefde van Dorcas. God is bezig, juist ook na het sterven, in het sterven van Dorcas, om zijn werk voort te zetten. Met de drijfkracht van zijn Heilige Geest. En zo gaan ze naar Petrus toe. Petrus stond op en ging met hen mee. Hij voelt kennelijk de urgentie, het belang. En toen hij daar gekomen was, die 15 kilometer overbrugd had, brachten zij hem in de bovenzaal, daar in Joppe. En, nou, daar zie je het al voor je, jongens en meisjes. Wat een gehuil, wat zijn ze verdrietig. Alle weduwen stonden bij hem, terwijl ze huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt is. Petrus, moet je nou eens kijken. Deze jas had ze voor me gemaakt. En deze onderrok van wol had ze voor mij gemaakt. En deze hoofddoek had ze gemaakt. Kijk dan, Petrus. En kijk eens naar de steekjes, hoe fijn ze zijn. En kijk eens hoeveel tijd ze eraan besteedt. Dus Petrus, hoe moet het nou verder met ons? Want er is geen bijstand, er is geen overheid. Het is alleen maar de liefde van God die Dorcas mag doorgeven. En hoe moet dat nou, Petrus? Weet God dan niet van onze armoede, weet God dan niet van onze zwakke positie als weduwe? Ze huilden en ze maken echt oosters misbaar. Wij sluiten het op van binnen, maar in het oosten spontaan. De tranen biggelen over hun wangen. En Petrus doet dan wat Elia en Elisa vroeger ook al deden. Hij stuurt de klagenden naar buiten. Hij knielt neer en hij bidt. Petrus is geen tovenaar. Petrus is geen wonderdoener die het in eigen macht heeft. Petrus is een gezondeden, maar ook een mens. En hij moet het hebben van de levendwekkende kracht van God in Christus. En daarom bidt hij. Hij bidt. En hij keerde zich naar het lichaam. En hij zei, Tabitha, de Joodse variant van haar naam, zijn moedertaal, of het Aramees waarschijnlijk geweest. Tabitha, sta op. Ja, maar dat helpt toch niet? Dat helpt toch niet, Petrus? Je moet toch rekenen met de realiteit van het leven. Dood is voorgoed dood. Toch? Zo is het toch? En dat werk van God in Christus dat via Tabitha naar buiten kwam, via Tabitha Dorcas naar buiten kwam, ja, dat is nou eenmaal weg. Dat houdt op. Doe me geen moeite, Petrus, want zo gaan de dingen. De kerk kan een rijk getuigenis geven in woord en daad, maar het wordt toch allemaal niks. Laten we het hoofd maar laten hangen. Laten we de moed maar opgeven. Laten we maar eenzelvig in onszelf gekeerd blijven, want ach, dat mooie evangelie, wat komt er nou van terecht? En als je daarin laat meeslepen als gemeente, als kerk van Christus, dan gaat het hoofd naar beneden. Dan sluit je op in jezelf, dan doe je de luiken dicht en de deuren dicht en dan zeg je van ja, hoe het moet met de kerk, hoe het moet met het getuigenis in daad en woord van de kerk, het wordt niks meer. Het wordt niks meer met de kerk in Nederland. Sluit de vensters maar. Sluit de kerken, sloop ze maar. Het is over, het is gedaan. Al die energie, al die hoop, al dat geloof, al die liefde van het voorgeslacht. Het is allemaal vergeefs. En je hoort in die moedeloze woorden het gegnuif van de boze op de achtergrond. Maar zo is het dus niet. Gods werk gaat onstuitbaar door de eeuwen door. Zelfs dwars door onze moedeloosheid heen. Zelfs door al onze sombere toekomstvoorspellingen heen gaat dat werk van God door. Want Christus is de levende en hij blijft bezig zijn kerk te verzamelen. En hij zal zorgen voor doorkassen in zijn gemeente. Zijn werk van woord en daad, het getuigenis, het liefdebetoon in woord en daad, dat gaat door, de eeuwen door. En daarom zitten wij in de kerk. Omdat God de eeuwen door, vanaf die Ierse monniken die in de zevende eeuw hier kwamen om het evangelie te brengen met gevaar van eigen leven. En door die donkere tijd van de middeleeuwen heen en door die brandstapels van de reformatie heen en door de vrijzinnigheid in de verlichting heen, dwars door alles heen en door al het gedoe van de afscheiding heen, heeft God zijn gemeente in stand gehouden en zitten wij hier met onze kinderen, kleinkinderen, in de kerk. God gaat door met zijn werk. En daarom, in dat geloof, zegt Petrus, Tabitha, sta op. En mogen wij tegen elkaar zeggen, sta op. Om je werk in de naam van Christus voor te zetten. Sta op om door te gaan met naald en draad, dat eenvoudige liefdebetoon, dat kaartje, die fruitmand, dat woord, dat gebed voor je ongelovige buren. Ga ermee door. Sta op. En het gebeurt dan. En zij deed haar ogen open. En zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. God gaat door met zijn werk. En hij wekt Tabitha op. En laten we bidden dat God ons door dit woord ook opwekt. Om niet moedeloos in dodigheid neer te liggen, maar om op te staan en met vreugde en hoop in woord en daad discipel te zijn, discipelin te zijn. Ze gaat overeind zitten. Je ziet het voor je, hè? Heel beeldend, jongens en meisjes. En hij gaf haar de hand, hij helpt er zo even van dat bed af, die baar waar ze eerst nog dood op lag. Hij helpt er zo nog even, zo'n detail staat er dan bij met zijn hand. En nou roept hij de heiligen en de weduwen. Waarschijnlijk zijn die weduwen dan ja, ook deel van die gemeente en worden die in het bijzonder genoemd. Hij riep de heiligen en in het bijzonder de weduwen, kun je dan lezen. En hij plaatste haar levend voor hen. God gaat dus door. En wat gebeurt er dan? Je gelooft het bijna niet. En toch, wat staat er? En dit werd bekend in heel Joppe. Dus in die plaats Joppe, daar zullen mensen het gezegd hebben tegen elkaar. Toen ze bij de bakker stonden en bij de slager stonden. En toen zeiden ze van, heb je het gehoord? Ken jij Tabitha? Ja, natuurlijk. Dat is die vrouw waarvan iedereen blij werd als ze langskwam. Dat was geen bezwaar om bij haar op visite te gaan. Dat was geen zuurpruim. Dat was iemand bij wie je hart van vreugde opsprong. Je hebt toch gehoord dat ze overleden is? Ja, verschrikkelijk. Maar ze leeft. Hè? Kan toch niet? De apostel Petrus heeft gebeden en ze leeft. God gaat door. En die mensen in Joppe kunnen er niet over uit. En wat gebeurt er? Het werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. Nou, durven wij nou nog te zeggen dat kleine dingen, als iemand dienen met naald en draad, dat geen gewicht heeft in het Koninkrijk van God? Durft u nou nog te denken dat als u tegen uw buurman zegt van, joh, ik weet wel dat je niet gelooft, maar ik zal voor je bidden. Dacht u dat nou klein was, dat dat onbelangrijk was? Dacht u nou dat als je aan het eind van de straat naar die eenzame vrouw ging, die geen lid is van de gemeente, maar je kijkt wel om de hoek en je zegt van, buurvrouw, kan ik nog wat meenemen voor u? Dacht u nou dat dat klein was? Kijk nou eens hier. Dorcas dient met naald en draad. Dorcas schrijft geen dik boek. Dorcas promoveert niet aan een universiteit. Maar Dorcas dient met naald en draad. En die hele stad komt in beweging. Velen geloofden in de Heere. Velen geloofden in de Heere. Ik vind het geweldige van deze geschiedenis dat het ons zo heerlijk op het verkeerde been zet. In deze wereld gaat het om de grote prestaties, de grote namen. En zo kunnen we in de kerk ook denken. Het gaat om de grote namen, de mensen die veel presteren. De mensen die vooraan staan, wie er namen genoemd worden. Maar voor God zou het wel eens heel anders kunnen liggen. God zou wel eens meer zegen kunnen hechten aan dat kaartje dat u stuurt dan aan dikke theologische boeken die geschreven zijn. God keert de dingen om. Want immers het nederige en het dwaze en het verachten en het zwakke, dat gebruikt God. Niet vele rijken, niet vele edelen, maar juist dat onaanzienlijke gebruikt God. Nou, zou u nou geen discipelin, geen discipel mogen zijn van Christus in het kleine? Deze geschiedenis zegt ja. Dat is kennelijk de manier waardoor Christus zijn gemeente bouwt. Dat is de manier waarop God iets laat zien van de zichtbare liefde van Christus. En lieve mensen, wat ligt hier een geweldige taak. U denkt misschien, Veenendaal, nou ja, dat is zo christelijk, hè? Maar als ik u nou zeg dat 10% van de inwoners in Veenendaal, dat mensen zijn uit het buitenland, veelal moslims. Als ik u nou zeg dat 2/3 van Veenendaal geen kerk van binnen ziet. U woont gewoon op het zendingsterrein. U woont in Joppe. En u mag preken met naald en draad, met die appeltaart die u bakt, voor een buurvrouw die het moeilijk heeft. Door dat kaartje wat u schrijft, door dat gebed wat u belooft, dan ook doen, hè, uit te spreken. Zo mag u aan het werk. Als diaken, als diakones, als evangelist en als evangeliste. En bovenal als discipel van Christus. Dat doet u toch. Amen. Gemeente, laten we onze goede God danken en bidden. We willen de Heere danken voor broeder en zuster Hartog Willemsen, die in de afgelopen week 50 jaar getrouwd waren. Bijzonder voorrecht waar de Heere voor gaan danken. We bidden ook voor zuster van zorgen Elzinga. Zij kwam na een operatie in Nieuwegein weer thuis. Daar willen we de Heere ook voor danken. Verder is voorbeden gevraagd voor zuster Egelboom Gerritsen in de Morgenster. Zij zal de komende week in de Ede een staaroperatie ondergaan. We gaan voor haar bidden. We bidden voor het LCJ Regio Weekend in Woudenberg. Op de Heigraaf zijn daar ook jongeren van ons in dat weekend aanwezig. En we willen de Heere ook danken en bidden voor de voedselbankactie waar bijzonder gul op gereageerd is. Ik hoorde dat er al zo'n 50 dozen, klopt dat, diakenen, gevuld zijn. Dat is iets om bijzonder blij en dankbaar mee te zijn. Laten we samen de Heere danken en bidden. God enkel licht, u bent de Vader in de hemel van wie alle goede gaven afkomstig zijn. Dat zijn dingen waarbij we stilgestaan hebben op de recente dankdag voor gewas en arbeid. En heren, als we die geschiedenis van Dorcas op ons in laten werken, dan merken we dat ook op. Hoe u op allerlei manieren goed bent voor een gevallen mensheid die tobt en strijdt en lijdt en kreunt. Heren, mogen wij aan u vragen of dat beeld van Dorcas bij ons mag blijven. Maak van ons ook discipelinnen en discipelen die achter u aangaan. En maak van ons zo ook mensen die vruchtbaar zijn, overvloedig in goede werken en in liefdegaven. Geeft u ons dan maar de heilige creativiteit om te zien waar de nood is in onze omgeving. Geef ons bewogenheid om met woord en daad, met daad en woord onze naasten nabij te zijn, zodat de mensen zeggen, God is goed. Zo zei u toch, Heer Jezus, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. Geef dat dat ook zo mag zijn in de gemeente. Geef dat we bevrijd worden van een naar binnen gerichtheid, van een gezapigheid, van een leidelijkheid die niet tot uw eer is. Wilt u ons kracht en moed geven om ook op het zendingsveld, wat inderdaad Veenendaal ook is, ons werk te doen tot eer van u, tot zegen van onze naasten. We bidden en danken. We danken in het bijzonder voor onze broeder en zuster Hartog Willemsen. Wat een zegen dat ze 50 jaar getrouwd mochten zijn in de achterliggende week. Een huwelijk gaat heel dikwijls door de diepte en over hoogten. U hebt ze gespaard en gedragen met elkaar, voor elkaar, voor alle die in liefde aan hen verbonden zijn. We prijzen uw naam en we bidden ook voor andere huwelijken. Het kan soms zo stormen, ook in een huwelijk. Helpt u door de storm heen en laat u dan merken dat u in de storm aan boord van het huwelijksbootje bent, Heer Jezus. We danken voor zuster van zorgen Elzinga. Ze mocht thuiskomen na een operatie. Wilt u haar dragen en sparen als er allerlei zorgen zijn en ook operaties en ziekenhuisbezoek nodig is. Draag haar, heren, en geef dat ze in de levensfase waarin zij samen met haar man verkeerd zich gedragen mag weten. Door u, de levende God. We willen voorbeden doen voor zuster Egelboom Gerritsen. Ze moet een operatie ondergaan. Ze ziet er tegenop. Dat is begrijpelijk. Maar heren, als u meegaat, worden de dingen draaglijk. Kunnen de dingen zelfs licht worden. Dan kunnen we zelfs, zoals die oude psalm dat zegt, huppelend van zielevreugd de operatiekamer ingaan. Dat is wonderlijk, maar u bent een God van het wonder. Draag onze zuster. Stuur de hand van de chirurg, geef haar zicht als het kan weer terug, heren. En wilt u laten merken dat u van haar af weet. En wilt u laten merken dat u het gebed van de gemeente onverdiend en wonderlijk verhoort. We bidden u voor het LCJ Regio Weekend in Woudenberg. Zegen de jongelui daar. Maak dat het opbouwend zal zijn. Opbouwend in de contacten met elkaar. Opbouwend zodat onze jonge mensen ook u gaan dienen en vrezen met heel hun hart. Zegen de jongeren van de gemeente daar. We bidden en we danken voor de diaconale actie, voor de voedselbank die gehouden is. Wat is het hartverwarmend en wat is het ook een vreugde ook voor onze diakenen te merken dat we als gemeente mogen reageren op de oproep om zoiets heel praktisch bij te dragen aan de nood voor mensen om ons heen. En wat zegt ons dat ook veel, dat ook in ons relatief rijke land mensen afhankelijk zijn van voedselbanken. Heren, laat het ook mogen werken en mogen bekendstaan als iets van de zichtbare liefde van Christus. We willen u danken voor wat u gaf in deze dienst. We willen bidden of het zaad van uw woord vrucht mag dragen, wortel zal schieten, maar dan ook vrucht dragen. En wilt u ons goed en nabij zijn? Wilt u ons vanmiddag weer samenbrengen in de tweede dienst? En wilt u uw zegen geven? Want zonder u kunnen wij niet verder. Wees ons genadig nabij. En hoort u ons alleen om Jezus wil, die alles volbracht heeft, die geen liefdebetoon meer van u kreeg in de 3 uur aan het kruis, maar verstoten werd weg uit uw liefde, opdat mensen zoals wij eeuwig in uw liefde zouden delen. Drie enige God, u zij al de eer daarvoor, om Jezus wil. Amen. Laten we tenslotte zingen gemeente, Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heil genot. En al het volk zegt amen op mijn klanken. Zo mogen we instemmen met de verkondiging van het woord. En we mogen ook onze gaven gaan geven, onze gaven toewijden aan de dienst van God. De Heere zegenen u en ook uw gaven. Verhef uw harten tot God en ontvang in de vorm van de zegen het evangelie en leef dat in geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.